Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Ziekenhuizen zijn grote vervuilers. Ze produceren veel afval en zorgen voor flink wat uitstoot. En met de inzet van nieuwe technologieën en materialen en de toenemende vraag naar zorg neemt die vervuiling alleen nog maar toe. Hoogste tijd dus om op de rem te gaan staan. Universitaire ziekenhuizen en universiteiten zijn daarom een initiatief gestart waarin masterstudenten onderzoek doen naar verduurzaming in het ziekenhuis. Frank-Willem Jansen is voorzitter van Kennis- en Innovatienetwerk Medical Delta, momenteel voorzitter van het landelijk netwerk Groene OK en gynaecoloog. Hij is mijn gast, met artsonderzoeker Kim van Nieuwenhuizen. Zij doet promotieonderzoek naar duurzaamheid in de operatiekamer. En ze zijn allebei verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, Frank-Willem, jij bent niet hier. Jij zit nu in quarantaine na een positieve zelftest. Wat een ellende. Doe je die zelftests ook regelmatig, zoals het advies is, of laat je die uit milieuoverwegingen toch maar even ongebruikt liggen?
Nee, die doe ik natuurlijk als arts zijnde ook netjes wanneer dat moet.
Ja. Nou, ga zo door. Kim, het is ongekend, hè, wat al die mondkapjes, zelftesten, wattenstaafjes en de hele logistiek rondom coronatestcentra aan vervuiling veroorzaken. Maar al die middelen zijn dus ook nodig. Wat denk je, zou het duurzamer kunnen?
Ik denk zeker dat het duurzamer zou kunnen. En dat met name in de zin de manier hoe we ermee omgaan. Dus hoe gaan we met de mondkapjes om? Hoe kunnen we het hergebruiken? En hoe gaan we ook met de testen om? Hoe kunnen we dat op zo'n meest duurzame mogelijke manier doen?
Ja. Maar ja, zo'n test gebruik je die gooi je naar gebruik weg. Zie je iets anders? Iets dat niet bruikbaar is? Het lijkt me niet zo handig.
Nee, die zou je niet kunnen hergebruiken. Nee. Maar je zou het wel van minder materiaal bijvoorbeeld kunnen maken. Ja, ja. Of echt gebruiken op de momenten dat het daadwerkelijk nodig is.
Ja. Frank-Willem, ziekenhuizen zijn dus grote vervuilers. Het zal niemand verbazen dat er vooral uit hygiënische overwegingen ontzettend veel verpakkingsmateriaal, plastic handschoenen, medicijnstrips en schorten doorheen gaan. Maar dat is nog lang niet alles, begrijp ik. Aan wat voor vervuiling moet ik nog meer denken?
Ja, nou, ik zal een mooi voorbeeld geven wat je net al gaf even over die zelftest. Die zit in een doosje en in een verpakking en er zit een manual bij hoe je het allemaal moet doen. Mm-hmm. En dat is met hulpmiddelen op de operatiekamer ook. Die zitten verpakt in je kan het niet voorstellen, in een kartonnen doos en dan in een plastic en dan een cellofaantje eroverheen. En het is zogenaamd dan uit hygiënisch oogpunt, maar dat kan natuurlijk echt, daar kan het veel minder. Die kartonnen dozen zijn bijvoorbeeld niet nodig. Je kan het anders aanleveren. Daar is natuurlijk regelgeving over. Dus dat betekent dat we daar eens kritisch naar moeten kijken van hoe doen we dit allemaal. Hè, ja. Bijvoorbeeld is het verplicht een manual bij bijvoorbeeld een instrument, een disposable instrument. Daar zou je ook een QR-code voor kunnen maken. Ja. Maar dat heeft met regelgeving te maken.
Ja. Ja. Alle sectoren, ook de gezondheidszorg, moet meewerken om de klimaatdoelen te halen. Hè. Daarvoor is onder meer de CO2-voetafdruk bepaald. Er worden nu meetbare doelen gesteld. Welke doelen zijn dat?
Nou, kijk, wat belangrijk staat in de operatiekamer is natuurlijk patiëntveiligheid. Dat is één. En het tweede is natuurlijk, daar is een onderdeel van de hygiëne. Dus ja, dat we niet patiënten opereren en daarna dat ze een infectie krijgen. Dus infectiepreventie is een hele belangrijke. Ja. Daar hebben we regels voor opgesteld. Maar als we die regels eens een keertje wat kritischer bekijken en niet op iedereen standaard gaan toepassen, dan heb je al een hele hoop winst. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke invalshoek is om wij als artsen in de lead om eens te kijken van waar zijn we toch in hemelsnaam allemaal mee bezig en wat gebruiken we hier allemaal voor.
Ja. Die vervuiling die moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met maar liefst 95%. Ja, hoe staan we er nu voor ten opzichte van dat eerste eikpunt in 1990? Zijn we al goed op weg?
Nou, daar zijn we al een eind voorbij, want we weten soms helemaal nog niet wat onze CO2-footprint is, om zo te zeggen. En ik zeg dan altijd, meten is weten. Dus dat moeten we heel gauw nu gaan meten van waar zijn we en waar staan we en wat kan er eigenlijk af.
Ja. Kim, 95%, dat klinkt mooi, hè, maar is ook ambitieus en lijkt bijna onhaalbaar. Wat is er nodig om tot dat resultaat te komen? Heb je daar al voldoende inzicht in?
Nou, wat er met name nodig is, wat ik denk en wat ik zie om me heen, is bewustzijn. Ja. Dat is een van de dingen die onder de artsen moet spelen, maar ook in de industrie en bij de ingenieurs en eigenlijk iedereen die samenwerkt in de zorg. Dus ik denk de twee dingen, dat zijn bewustzijn en samenwerking.
Ja, Frank Willem, om de ziekenhuizen groener en duurzamer te maken, is Medical Delta, dat is een samenwerking tussen ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven, samen met het Center for Sustainability een initiatief gestart voor masterstudenten. Wat gaan ze precies doen?
Ja, we gaan van verschillende invalshoeken van studenten gaan we kijken hoe je zo'n ziekenhuis inderdaad CO2, wat is het meetpunt en waar kan je gaan reduceren. En het leuke is, we vragen dus verschillende studenten, zoals bijvoorbeeld een economiestudent of een rechtenstudent, een medisch student, een technisch student, om van de verschillende invalshoeken dit in kaart te brengen. En dan aan hen te vragen van observeer dan waar je ook je reductie kan gaan halen.
Ja. Kim, jij gaat het Sustainable Hospital Lab, waarin studenten aan het duurzaamheidsvraagstuk werken, dat ga jij coördineren. Waar liggen volgens jou de grootste uitdagingen?
Ik denk dat de grootste uitdagingen liggen in het daadwerkelijk onderzoek doen naar duurzaamheid. Omdat er nog niet heel veel kennis in is, in hoe je dat nou daadwerkelijk doet. En hoe je een CO2 footprint berekent. En de studenten van nu willen dat heel graag leren. Dus ik denk dat daar tegelijkertijd een uitdaging in ligt. En ook de winst in te behalen is.
Ja, en wat moet dit initiatief over een jaar hebben opgeleverd?
Dat we daadwerkelijk reductie zien in de cijfers van de CO2-uitstoot van het ziekenhuis.
Ja, en heb je daar ook cijfers bij? Hoeveel procent? Nee, dat komt nog.
Dat komt nog.
Ja. Frank Willem, jij bent voorzitter van de Groene OK, zeg maar voor alle artsen die snijden. De operatiekamer beslaat maar 6% van het hele gebouw, maar produceert 40% van het afval. Wat maakt OK's zo vervuilend?
Ja, dat heeft te maken met regelgeving. Dat we dus inderdaad steriel moeten gaan werken. En er zijn bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld. We zetten, als je steriel wil werken, moet je een bepaalde flow in je kamer hebben met de lucht die heen en weer. Of die de lucht eruit blaast. Ja. Maar die staat bijvoorbeeld 24 uur per dag aan, 7 dagen per week. Nou, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk, als je nader
uitzetten.
Kijkt, helemaal niet hoeven als je dat. Nee, ja, die kan je wel uitzetten. Alleen dan als er een acuut iets komt, dan heb je soms al die operatiekamers weer aangaan.
Ja.
Nou, daar moet je eens even naar kijken. Het andere vervuilende is inderdaad dat we denken dat we heel bacterievrij moeten werken, maar dat allemaal over één kam scheren. We moeten gewoon kritisch gaan kijken van waar kunnen we winst halen en wat is laaghangende fruit om dit een beetje toch in evenwicht te gaan brengen.
Ja.
Een van de dingen die een rol spelen is dat wij heel erg zijn opgeleend om met disposables te werken. Vanuit de industrie is dat heel erg aangebracht. En dat heeft ook met technologie te maken. Omdat sommige technologische hulpmiddelen alleen maar in eenmalig gebruik zijn. Maar wij zijn dus als dokters heel erg in die richting ook geduwd. Van gebruik het nou maar eenmalig. Dat is steriel, dat is beter, et cetera, et cetera. En als je daar nou eens even over gaat nadenken, dan moet je eigenlijk de ingenieurs zeggen, jongens, kan dat ook een beetje anders gemodelleerd worden. Bijvoorbeeld dat je zegt, we gebruiken dat handvat vaker, maar het tipje wat in de patiënt gaat en waarmee geopereerd wordt, dat gooi je misschien weg. Kortom, je moet een beetje kruisbestuiven naar de ingenieurs en de industrie toe om te zeggen als dokter van dat zouden we graag anders willen hebben.
Ja, want hygiëne was altijd het grote punt. Dat moet het natuurlijk ook zijn, in het belang van de patiënt. Maar dat heeft wel erg de overhand en er zijn wel degelijke alternatieven voorhanden. Noem nog eens wat alternatieven en oplossingen.
Nou, je zou bijvoorbeeld, kijk, je hebt een aantal stappen van om te zorgen dat je minder vervuilt. En dat zijn allemaal R'en. Dat begint met refuse, dat is in het Engels, waar je zegt van ik vind dat die operatie eigenlijk niet moet plaatsvinden. Je moet heel erg in de preventiesfeer denken. En het eindigt eigenlijk een beetje met recycle. Hè, dus dat je zegt, ik ga het nog eens een keer hergebruiken of omtoveren tot een ander product.
Ja.
Nou, in die hele range van reuse en zo kan je dus kijken of je winst kan halen in je duurzaamheidscomponent.
Ja.
En ik denk dat we daar goed naar moeten kijken.
Ja, Frank Willem, je bent gynaecoloog, dus je hebt dagelijks die vreselijke eendenbek in handen. Ook bij dat instrument, heb ik begrepen, zijn duurzame afwegingen te maken. Hè? Vertel.
Jazeker, jazeker. Daar is een mooi onderzoek net geweest. Kijk, het speculum, zoals dat heet, dat is natuurlijk voor geen één vrouw prettig. Dat is een ijzeren eendenbek. En dat is naar als je dat onderzoek moet ondergaan. Dat weet de vrouw, dat weet de dokter. En nou is er iemand die heeft bijvoorbeeld gezegd, we moeten een plastic maken. Dat is aantrekkelijker voor de patiënt. Nou is daar een lifecycle analysis over geweest. Dus van A tot Z bekeken hoe de duurzaamheid is. En dan blijkt dat eigenlijk dat ijzeren speculum er beter uitkomt. Toch denken een heleboel dokters, voor de patiëntvriendelijkheid laat ik het plastic gebruiken.
Want
nou, daar heb je al een mooi punt. Die is niet zo koud en die is wat vriendelijker, zal ik maar zeggen. En er zitten nog andere voordelen aan, denkt iedereen. Maar je kan natuurlijk verder onderzoeken en zeggen van, weet je, als dat nou niet duurzaam is, zo'n speculum, dan moeten we toch maar eens onderzoeken wie dat speculum gebruikt voor welke patiënt. En wanneer we gewoon het niet duurzame speculum gaan gebruiken.
Ja, maar je kan
kortom,
toch zo'n...
Je
kan toch zo'n speculum ook even warm maken, even onder de kraan houden. Dat is toch een
dat
kleine
doen we
moeite.
Ook.
Dat,
doen
dat
we
doe
ook.
Je ook.
Ja,
oh,
maar
ja.
ijzer.
Het is niet meer zo dat vrouwelijke
product.
Collega's dat wel doen en de mannen eigenlijk niet. Heb ik wel eens vernomen.
Nee, die tijd is voorbij.
Gelukkig.
Nee. We leiden iedereen netjes op om te zeggen dat zo'n speculum verwarmd moet zijn en een beetje nat, et cetera.
Ja, denk erom.
En ik denk dat je moet nadenken als arts wat je toepast, en daar moet de duurzaamheidscomponent in mee een rol gaan spelen. En dat is nieuw.
Ja, Kim, worden er uit duurzaamheidsafwegingen ook compromissen gesloten die mogelijk ten koste gaan van de patiënt en de kwaliteit van de zorg?
Nee, dat denk ik niet. Want zoals Frank Willem net ook al zei, de patiënt blijft centraal staan.
Ja.
En op het moment dat je kunt zien dat een behandeling gelijk zou zijn voor een patiënt, maar de ene behandeling is duurzamer, ja, dan zou je de overweging kunnen maken. Maar de patiënt blijft centraal staan.
Ja. Frank Willem, om duurzaam te kunnen werken ben je voor een heel groot deel afhankelijk van toeleveranciers met alle benodigde spullen en materialen. Hoe welwillend zijn die om mee te denken aan een duurzamere manier van werken?
Ja, nou, daar heb je een mooi punt. Dat is, dat is een economisch model waarin natuurlijk aan winst en marges gedacht wordt. En ik denk dat daar juist heel belangrijk is dat we zeggen, luister jongens, laten we met z'n allen hier een issue van maken en met z'n allen rond de tafel zitten. En dat ook die bedrijven zich realiseren dat er dingen moeten gaan veranderen. En ik denk dat, daar zijn we al mee bezig, maar je ziet dat bedrijven dat nog een beetje moeizaam in het winstmodel bekijken. Maar ik zie daar een ander winstmodel in. Als je nou anders gaat nadenken over het ontwerpen van instrumenten en aanleveren daarvan, dan kan je daar ook je winst uit halen.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Ziekenhuizen produceren veel afval en zijn verantwoordelijk voor heel veel vervuiling. Met het oog op de toekomst wordt er op allerlei manieren gekeken naar hoe dat anders kan. Daarover praat ik met Frank Willem Jansen, voorzitter van het landelijk netwerk Groene OK, en Kim van Nieuwenhuizen, artsonderzoeker. Beider zijn ze verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, Kim, er zijn heel veel medische richtlijnen voor tal van ziekten en behandelingen. Jij kijkt nu hoe er in die richtlijnen aandacht kan komen voor milieueffecten. Maar dat is dat toch geen bijzaak? Het gaat toch altijd om de meest effectieve zorg voor de patiënt, hè?
Ja, dat klopt. Het gaat zeker altijd om de meest effectieve zorg. En daarom is het ook zo belangrijk om ook eens naar andere punten te kijken, zoals duurzaamheid. Kosten worden bijvoorbeeld ook meegenomen in behandelingen van patiënten.
Mm-hmm.
Maar duurzaamheid nog niet. En ik denk dat daar wel meer aandacht voor kan komen.
Ja. En kijken naar duurzaamheid binnen alle medische processen, is dat een taak die de arts op zich moet nemen? Of moet een expert van buitenaf dat doen? Of wordt het een nieuwe functie in het ziekenhuis?
Ik denk dat het start bij de arts. Alles start bij de arts, omdat de arts de beslissingen maakt eigenlijk samen met de patiënt over de behandeling van de patiënt. En uiteindelijk zullen daar zeker ook meer functies in ontstaan, ook binnen een ziekenhuis, van mensen die zich speciaal op duurzaamheid zullen richten.
Ja, kun je wat voorbeelden geven van richtlijnen die vanwege duurzaamheidseisen moeten worden aangepast?
Nou, waar wij ons op focussen met de leidraad duurzaamheid is alleen op de snijdende specialismen. Dus dat houdt in alle chirurgische richtlijnen.
Mm-hmm.
En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de richtlijn voor een acute blinde darmontsteking, waarin een operatie wordt gedaan, maar ook een diagnose gesteld moet worden.
Ja.
En dan kun je kijken naar, als er verschillende diagnosetechnieken zijn, kijken welke het meest duurzaam is, mits ze voor de patiënt even effectief zijn. En dan zou je de meest duurzame keuze kunnen maken.
Ja. Maar ja, als je besluit om een jas te hergebruiken, ik noem maar wat hoor, dan moet die jas gewassen worden, dus naar de wasseret en weer terug. Ben je dan wel goed bezig?
Ja, daar zijn ze ook onderzoeken naar gedaan. Naar het gebruik van disposable jassen en reusable jassen. En daarin zien ze dat het gebruik van reusable jassen eigenlijk een lagere milieu-impact heeft. En dat zijn de jassen die worden gewassen en gesteriliseerd.
Ah ja, het blijft allemaal Engels, hè, met die jassen.
Ja.
Ja. Van moderne technologieën zoals robotchirurgie, dan zou je verwachten dat die duurzamer en minder vervuilend zijn. Maar dat is dus niet zo, hè?
Nee, dat klopt. Dat is ook al in de literatuur bekend. Daar wordt naar gekeken. Daar is nu zijn een aantal artikelen naar, maar nog niet nog heel veel over bekend. Maar wat we zien in die artikelen is dat een robot veel meer afval verbruikt en veel meer energie verbruikt dan als je met een kijkoperatie opereert.
Ja, Frank Willem, er zijn meerdere operatiemethoden. Hè? Robotchirurgie, het werd al genoemd, een kijkoperatie of een open operatie waar dus in de patiënt gesneden wordt. Moet je dan altijd voor de meest patiëntvriendelijke operatie kiezen, of moet ook in die keus duurzaamheid een afweging zijn?
Nou, ik denk allebei. Ik denk de voorop staat wat je de patiënt aandoet moet natuurlijk zo patiëntveilig en patiëntvriendelijk mogelijk zijn. En ik denk dat je daarna, en eigenlijk een beetje parallel daaraan, de duurzaamheidscomponent moet gaan meenemen. Daar is onderzoek naar geweest. En om een voorbeeld te geven, als je een buik opensnijdt, is misschien het meest milieuvriendelijk, om tussen aanhalingstekens. Maar dat komt de patiënt niet ten goede. Want dan kan je beter minimaal invasief opereren. Dus dan is de keuze makkelijk gemaakt. En dat geldt ook voor de robotchirurgie. Even voor de duidelijkheid, robot is niet een autonoom werkend apparaat. Daar zit een dokter aan vast die dat doet.
Ja, toch wel, hè?
Die heeft heel veel milieu... Ja, gelukkig wel. Die heeft een vergrotende, vervuilende component. En ik roep de industrie op, als je nou nieuwe robotachtige technologie gaat doen, en dat is een fantastische technologie, denk dan ook aan duurzaamheid. En ga daar in het ontwerp in mee. En daarom roep ik de ingenieurs en industrie op, met de dokter, en dat past in Medical Delta, ga daarmee aan de slag om dit soort dingen, ja, uit te werken en te ontwerpen.
Ja. Kim, meten is weten, zoals bekend. Om te weten of je en duurzamer kunt opereren en met het gewenste resultaat voor de patiënt, zijn cijfers nodig. Zijn die data er al?
Er zijn wel cijfers over inderdaad hoe vervuilend iets is. Hè. Dat is net al wat wordt gezegd, dat een robot vervuilender is dan een kijkoperatie. Maar ja, de effecten van de per operatie zijn anders. Je kunt een robotoperatie doen voor een prostaat, maar je kunt ook een robotoperatie doen om een baarmoeder te verwijderen. Ja. En dat verschilt per patiënt wat de beste operatietechniek is. Dus die moeten met elkaar gekoppeld worden om daar iets over te kunnen zeggen.
Ja. Eind 2022 komt de definitieve leidraad duurzaamheid in richtlijnen er. Wat staat er in die leidraad?
Nou, die leidraad zal bestaan uit twee delen. En één deel is een methode, eigenlijk handvatten, om de medisch specialisten te bieden om duurzaamheid mee te kunnen nemen in die richtlijnen. En het tweede deel, dat zal een aantal vragen beantwoorden op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld of disposables, het eenmalig gebruik van instrumenten, beter is dan het hergebruiken of dan niet. Ja. Dat soort vraagstukken zullen we ook daarin beantwoorden op basis van de wetenschappelijke literatuur die bekend is.
Ja, en zit er dwang of een verplichting achter deze leidraad, of kunnen de behandelaars zelf kiezen?
De behandelaars kunnen in principe zelf kiezen. Maar de richtlijnen worden elk aantal jaar herzien, of er worden richtlijnen opnieuw geschreven. En daar wordt wel op aangeraden vanuit het instituut die dat doet, om dat mee te nemen. Ja. Om die leidraad te bekijken en dat mee te nemen in die richtlijnen.
Frank Willem, zou er meer dwang achter moeten zitten, bijvoorbeeld van de verzekeraar, ik noem maar wat, de overheid of de werkgever?
Ja, laat ik vooropstellen dat ik niet van dwang hou, maar ik denk dat er toch wel een beetje een push in die richting moet komen van jongens, we hebben hier een groot en ingewikkeld vraagstuk, doe mee en handel mee, want zo kan het niet. Dus ik denk dat je daar wel dwang tussen aanhalingstekens in kan zetten, maar dat zal de tijd leren. Ik denk niet dat de verzekeraar mag zeggen, wij verzekeren het niet als u niet duurzaam bent, maar ik denk dat er wel een beetje, ja, een preferentie aan kan gekoppeld worden.
Ja. Met Ernst Kuipers als minister van Gezondheid zit er natuurlijk nu wel iemand die weet hoe het er in het ziekenhuis aan toe gaat. Hè? Wat denk je? Heb je daar een goede medestander aan?
Ja, natuurlijk. Er zit een vakgenote die denk ik van de hoed en de rand weet en ook de werkvloer heel goed begrijpt en verstaat. En ik denk dat dat alleen maar kan meehelpen in regelgeving en wat de uitersten zijn, wat je wel en niet mag en kan doen.
Frank Willem, jullie vinden het beide erg belangrijk dat juist de jonge generatie hiermee aan de slag gaat. Hè, en dat duurzaamheid ook een deel van het onderwijs, dus van hun denken wordt. Wat wordt er gedaan op dit moment om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, we zijn in een heleboel punten zijn we gestart. Binnen Medical Delta is het masterfase van die thesis dus een mooi voorbeeld. Op college geven wij nu ook, althans ik ben daarmee begonnen, een stukje over duurzaamheid en de implementatie van dit soort dingen. Dus een awareness kweken onder het geheel, onder de studenten. Ik denk dat we zo langzaam aan de slag moeten om dit te verduidelijken en... Ik ben het met Kim net eens, we zitten nog erg in de awareness-fase. En dan moeten de getallen moeten komen om inderdaad de mensen erop te wijzen, of de studenten erop te wijzen, waar de punten zitten die ze kunnen oppakken.
Hartelijk dank, Frank Willem Jansen en Kim van Nieuwenhuizen. En wil je meer weten over de groene OK en duurzamer ziekenhuizen? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Oogarts Marjolein Bartels en haar collega's hebben geld gekregen voor onderzoek naar loslating van het hoornvlies na een membraantransplantatie, een complicatie die na zo'n oogoperatie kan optreden. Ja, Marjolein, even bij het begin beginnen. Welke patiënten krijgen zo'n transplantatie? Waarvoor is die nodig?
Dat zijn patiënten waarbij de achterkant van het hoornvlies, het binnenste laagje van het hoornvlies, niet goed werkt. Dat binnenste laagje, dat is, daar zitten cellen op. En dat zijn eigenlijk een soort pompcellen. Die zorgen dat het vocht aan de binnenkant van het oog continu uit het hoornvlies wordt gepompt. En als die het niet goed doen, dan krijg je allemaal vocht in het hoornvlies. En dan is het meer alsof je door een beslagen ruit heen kijkt, in plaats van door een helder hoornvlies. En die mensen zien dus slecht. En specifiek als het achterste laagje het niet goed doet, die mensen krijgen zo'n transplantatie. Ja. Dat is onder andere bij een Fuchs' endotheeldystrofie, noemen we dat.
Ah. Zeg, en hoe verloopt zo'n transplantatie? En lost die alle zichtproblemen op?
Ja, als dat goed loopt, zo'n transplantatie, kan die eigenlijk alle zichtproblemen die door deze dystrofie komen, oplossen. Hij kan natuurlijk niet andere problemen die mogelijk ook in het oog bestaan, oplossen. Maar de afwijkingen die door de hoornvliesafwijking komen, het slechte zien door het hoornvliesafwijking komen, die kan het eigenlijk volledig oplossen. Ja. Mensen kunnen weer als van oud zien.
Maar kennelijk gaat het dus niet in alle gevallen goed, hè? Soms treedt er dus een complicatie op en daar doen jij en je collega's nu onderzoek naar. Wat is die complicatie en kun je die voorkomen?
Ja, nou, dit hoornvlies is eigenlijk een transplantatie, is eigenlijk een heel dun laagje. En dat wordt dus ook niet vastgehecht in het oog. Dat moet met een luchtbel op zijn plek worden geduwd. En die luchtbel die stijgt op en die moet dan het transplantaat tegen de binnenkant van het eigen hoornvlies aanduwen. Maar dat lukt niet altijd meteen dat dat vastzit, dat transplantaat. En dat kan dan loslaten. En dat is eigenlijk de meest voorkomende complicatie van deze ingreep, wat je ziet op korte termijn. En dat zie je dan de dag daarna, dan wil het laagje wel pompen, maar dan pompt het alleen maar van de ene kant naar het andere laagje, het vocht, zonder dat het eigen hoornvlies droog pompt. En dan ben je niks opgeschoten. Dan is het hoornvlies nog steeds troebel en dan werkt het niet als het niet vastzit aan het eigen hoornvlies. Ja. En dat is ongeveer 10-15% van de operaties dat dat voorkomt.
Ja. En met deze methode is die complicatie te voorkomen?
Nou, eigenlijk wil je met deze methode nagaan of het risico op deze complicatie kleiner kan, of hoe lang mensen moeten plat liggen om minder loslatingen van het transplantaat te hebben. En dat weten we eigenlijk niet, hoe lang mensen plat moeten liggen. En we willen zo weinig mogelijk loslatingen. En door mensen mogelijk te monitoren hoe lang ze plat liggen, willen we kijken of dat van invloed is op het aantal loslatingen.
Hartelijk dank, Marjolein Bartels. Wil je meer weten over deze methode zonder algehele narcose? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren, of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Dit is